Goedemorgen allemaal. Ik vind het fijn om hier te zijn. Mijn naam is Ane Mulder. Dat is inderdaad de Friese naam, maar daar gaan we nu verder niet over door. Heel vaak als ik een brief krijg, dan staat het geachte mevrouw. En ook al staat er een Ane, er wordt Stefans als Anne uitgesproken. Dus de Nederlanders hebben nog wat te leren, hè? Ik woon in Alkmaar met mijn vrouw en 4 kinderen. Ja, die kinderen zijn de deur al uit. Ziet u wel aan mijn haar natuurlijk. Maar goed. Ik heb voor Open Doors gewerkt. Ik ben nu met pensioen. En ga ook wat dingen vertellen die ik toen meegemaakt heb en die nu nog gebeuren. Dus ook uit mijn eigen ervaringen. Het gaat over traumabegeleiding vanmorgen. Dus er komen ook wat erge verhalen voor. Dus bereid u daar ook een beetje op voor. Ik wilde eerst iets lezen uit de Bijbel. Ik zeg daar verder niks over. En aan het einde kom ik daarop terug. Het gaat over Hanna in het boek Lucas. Het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 2, vers 36 tot 38. Als u mee wilt lezen. Lucas 2, vers 36 tot 38. En het gaat over het verhaal dat Jezus naar de tempel gebracht wordt door zijn ouders. Er was daar een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Azer. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, naar Maria en Jozef met het kindje Jezus, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Er staat zondag voor de vervolgde kerk, 11 juni, dat heb ik aangepast omdat het vandaag 11 juni is, maar eigenlijk is de zondag voor de vervolgde kerk 4 juni, die vieren we. Maar dat is niet omdat het een feest is, maar omdat we denken en bidden voor de vervolgde kerk. Elk jaar om 4 juni. Dat is zo'n beetje altijd de zondag na Pinksteren. Pinksteren is de geboorte van de kerk. En dan denken we één zondag daarna aan de leidende kerk, de vervolgde kerk. Want direct toen de kerk geboren werd, ontstond ook de vervolging. Nou, zien of het werkt. Het gaat dus over traumabegeleiding. Wat is een trauma? Een trauma is een schokkende gebeurtenis die mensen meemaken. En dan blijven ze vaak steken in gevoelens van angst, woede en eenzaamheid om wat er gebeurd is natuurlijk. En dan lukt het niet om met die schok en die gevoelens om te gaan. En dan staat het leven van mensen stil. Erger, het leven gaat vaak helemaal achteruit van mensen. Wat is een trauma bij vervolgde christenen? Dat is ook een schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat je man gedood wordt, dat je kind wordt gekidnapt en dat je niet weet of het nog leeft of dood is. Dat je als vrouw wordt verkracht. Of dat je iemand voor je ogen ziet geëxecuteerd worden. En die gebeurtenis is dan natuurlijk zo schokkend dat je er allerlei negatieve gevoelens aan overhoudt. Is het mijn eigen schuld? Waarom gebeurt dit? Waarom doet God dit? En dat het niet lukt om met deze schok over te komen. En dat het leven van vervolgde christenen stilstaat en achteruit gaat. Ik geef enkele voorbeelden van getraumatiseerde christenen. Jonge meisjes en vrouwen die ik zelf ontmoet heb. Je ziet hier twee meisjes uit Boer in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ik ga het alleen hebben over het meisje links van u. Die heet Daphne Batenda. En ik was daar een aantal jaren geleden. En toen hadden jihadisten grote delen van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroverd. En overal waar ze kwamen in de steden gebeurden erge dingen. Toen de jihadisten de stad Bouar veroverden, kwamen ze ook bij het huis van de ouders van Daphne. Ze eisten Daphne, die 16 jaar was, op als seksslavin in ruil voor het leven van haar ouders en broertje. Daphne moest achterblijven in het huis en haar ouders en broertjes en zusjes vluchtten weg. En toen begon de lijdensweg van Daphne. Ze moest het huishouden doen, mocht het huis niet verlaten en werd 's avonds steeds verkracht door de jihadist die het huis toegewezen had gekregen. 4 maanden lang ging dat zo door. Daphne verloor haar lach, wilde dat haar leven zou ophouden en raakte steeds meer getraumatiseerd. Gelukkig had de bevolking zich georganiseerd en bewapend en op een dag vielen ze Bouar aan. Ze verjaagden de jihadisten en maakten de stad weer vrij. Daphne, zwaar getraumatiseerd, kon weer naar buiten, maar waar naartoe? Gelukkig was er een zuster van de kerk die zich over haar ontfermde. Anders was het heel slecht met haar afgelopen. En uiteindelijk heeft Daphne natuurlijk ook traumabegeleiding gekregen van Open Doors. Ik moet steeds even zien of die werkt, sorry. Maar... dit is Janina uit Picora, uit Sibut. Ook een stad in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Tijdens de plundertochten van dezelfde jihadisten in de Centraal-Afrikaanse Republiek werd de stad Sibut veroverd. Iedereen vluchtte weg naar het bos. Maar veel vrouwen, waaronder Janine met haar zoontje, werden onderweg gevangen genomen. Ze werden beschimd, bespot, omdat ze minderwaardige christenen waren, door meerdere mannen achter elkaar verkracht en tenslotte hulpeloos, diep gekwetst en vol pijn achtergelaten in het bos. Toen de jihadisten door het Franse leger werden weggejaagd, keerde Janine met haar zoontje terug naar haar man, naar haar familie en naar haar stad. Maar het was bekend dat ze verkracht was. Haar man wilde niets meer van haar weten, omdat ze het wel zelf zou hebben uitgelokt. Ook de mensen in haar kerk stonden niet echt open voor haar, maar gelukkig dominee Bertram wel. Hij ging haar ondersteunen en deed dat met meerdere vrouwen die hetzelfde was overkomen. Janine was natuurlijk niet de enige. Hij troostte hen, zorgde voor medicijnen, voor opvang ook, en eten en drinken. En uiteindelijk via hen, en omdat ik er ook was natuurlijk, kwamen er traumabegeleiders om de vrouwen te kunnen helpen. Wat is traumabegeleiding voor vervolgde christenen? Gelukkig is er hulp voor vervolgde christenen in de vorm van traumabegeleiding door onder andere of met name Open Doors. Wij volgen de Bijbelse benadering van traumabegeleiding. Maar natuurlijk gebruiken we ook enkele principes en hulpmiddelen van de psychologie, maar nooit los van de Bijbel. Het traumagenezingsproces dat we mensen aanbieden gaat helemaal over het gebruik van verhalen uit de schrift. Hoe ging Jezus om met lijdende en rouwende vrouwen? En vervolgens hanteren we ook enkele basisprincipes om naar hun verhalen te luisteren. En dat is met name geen oordeel hebben. En ook zonder problemen, of zonder te gaan preken eigenlijk, zonder met te snelle of Bijbelse oplossingen te komen. Zonder dat je hun verhalen beluisterd hebt. Want belangrijk is dat de meisjes, de vrouwen, eerst hun verhaal kunnen vertellen. Dat ze uit hun isolement komen, dat ze de impact van het trauma begrijpen. Wat gebeurt er met me? Wat overkomt er met me? En de symptomen, waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat? Ja, dat heeft met je trauma te maken. Dat is eigenlijk heel normaal. En dat je ook manieren leert te vinden om je leven weer op te bouwen. En daarin speelden bijbelstudies over de verhalen, over Jezus, een hele belangrijke rol. En natuurlijk ook ondersteuning uit de gemeenschap. Dat dominee Bertram en later zijn kerk ook die vrouwen wel weer opving. Dat haar man later wel weer zijn vrouw in huis wilde opnemen. Dat soort dingen zijn heel belangrijk natuurlijk. Dit zijn Lea, Rebecca en Judith. Zij werden een paar jaar geleden gekidnapt door de Allied Democratic Forces, een jihadistische militie in Beni in Oost-Congo. Ze werden boven in de bergen meegenomen. Dat is op de grens tussen Oeganda en Congo. En we kennen allemaal dat gebied van het grote reservaat voor de gorilla's, waar ze nog in het wild leven. Nou, niet daar, maar iets ten noorden daarvan. Want dan kan het leger van Oeganda niet komen, dan kan het leger van Congo niet komen in de bergen. Daar werden ze naartoe gebracht. Daarboven in de bergen werden ze in een diepe kuil gedumpt, waar ze niet zelf uit konden komen. Ondanks al hun geroep om hulp, huilen, boosheid en pijn, kwam er niemand om ze eruit te halen of eten en drinken te geven. Het bleek een middel te zijn om hun weerstand te breken, zodat ze gehoorzaam zouden zijn en zich zouden onderwerpen aan de jihadisten. Na 2 weken werden ze eruit gehaald, intimiderend toegesproken en gedwongen uitgehuwelijkd aan een mannelijke jihadist. Het was hard werken, elke avond verkracht worden en steeds bang zijn om niet vermoord te worden, want iedereen die niet wilde, werd gelijk gedood. Of als je poogde om te ontsnappen en ze spoorden je op, wat meestal gebeurde, dan betekent het ook het einde van je leven. Na 1.5 jaar konden ze gelukkig ontsnappen bij een vergeldingsactie van het Congolese leger, dat toen wel de bergen introk met helikopters. Rebecca kwam zwanger terug en heeft nu een kind. Gelukkig zijn ze wel door een oude gemeenschap de kerk ook opgevangen en geaccepteerd. En wordt er aan hun trauma's gewerkt. Het vitale belang van discipelschap en naar Jezus toe groeien. Ik ga nu iets vertellen over wat traumabegeleiding inhoudt en met name op de geestelijke kern, discipelschap en groeien naar Jezus. Discipelschap en groeien naar Jezus is belangrijk en vitaal in dit proces. Maar, ik leg dus eerst een paar andere dingen uit voordat ik naar de Bijbel toe ga. Het helpt dan ook echt om de impact van een traumatische gebeurtenis te begrijpen. Fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel, relationeel. Als ze eenmaal de gelegenheid hebben gehad om hun verhalen, emoties en pijn vrijelijk te delen met iemand die luistert, die echt luistert, die begrijpt, die ze echt begrijpt, waarom ze al deze symptomen ervaren. En er zijn ook rituelen zoals het brengen van de pijn naar het kruis, wat deel uitmaakt van het proces. Daar ervaren ze een enorme opluchting. Ik ben er 1 keer bij geweest. In het begin, want mannen mogen daar niet bij komen. Er zijn trouwens ook traumabegeleiding voor mannen, want mannen overkomt ook een nodige dingen natuurlijk. Dan merk je dat vrouwen eerst niet willen praten over hun verhalen, want ze denken allemaal dat ze de enige zijn, of dat er maar een paar vrouwen zijn waar ze het van hebben zien gebeuren. En je schaamt je zo, het heeft zo'n impact op je, dat kan ik als man niet begrijpen, dat je daar niet open over bent. Dus je komt heel erg in een isolement. En je geeft jezelf ook de schuld, want dat doet de gemeenschap, dat doet je man eventueel. En je denkt zelf ook, dat heb ik aan mezelf te danken. En als dan 1 vrouw begint te vertellen en een andere, en je herkent ineens dat je de enige niet bent, dan zijn vrouwen ineens bereid om hun verhalen te verdelen. Langzamerhand ontstaat er dan een opening onder die vrouwen. En dan gaan ze op een gegeven moment ook liederen zingen van hun geloof. Dan halen ze hun geloof erbij. En dan gaat het geloof ineens ook werken. En de gemeenschap van christenen onder elkaar. En dan ontstaat er ook een enorme opluchting. Want het kan eindelijk naar buiten komen. De pijn, de verdriet, wat meegemaakt is. En dat ritueel om het bij het kruis te brengen, misschien hebt u het wel eens meegemaakt op bijeenkomsten, maar als je dan opschrijft wat je meegemaakt hebt en je brengt dat met een ritueel naar het kruis en het briefje blijft daarachter, dan kun je het loslaten. Tenminste, dat probeert het ritueel te bewerkstelligen. Of je neemt een steen en je steen die symboliseert de lasten die je mee hebt. Wat je op je rug draagt, wat je gevoelens, die plak je daaraan vast. En je laat die steen bij het kruis. Dat schijnt geweldig goed te kunnen werken, deze rituelen. Daarmee is het vaak niet afgelopen, maar het is een begin. Er zijn ook andere hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden. En we kennen allemaal uit ons land EMDR. Door middel van oogreacties enzovoort. Dat soort dingen worden daar ook toegepast. Nu wil ik graag aan de hand van bijbelteksten laten zien wat voor ons de kern is van het vitale belang van groeien in discipelschap en groeien naar Jezus toe. Als je in een situatie gezeten hebt zoals Daphne en Janine of de andere meisjes, dan kun je alle hoop verliezen. Jezelf niet meer als de moeite waard zien en ervaren. En tenslotte blijf je dan eenzaam en alleen achter. Het kan dan heel belangrijk zijn om mensen om je heen te hebben die je wijzen op Jezus en wat je voor hem bent. Allereerst, Jezus heeft alle macht. In Mattheüs 28, vers 18 staat: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kan Jezus dan ook die macht uitoefenen over jouw trauma, over jouw situatie? Kan die daar verandering in aanbrengen? Ja, dat geloven we, dat hopen we. En als we dat over kunnen brengen op de meisjes, dan ontstaat er een proces van verandering. Kolossenzen 2, vers 9 en 10, daar staat: want in hem heeft heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Dus wij geloven, en dat brengen we over op de meisjes, dat in Jezus de volheid van God lichamelijk aanwezig was. En dat in onze eenheid met hem, als je gelooft in Jezus, dat die goddelijke volheid ook in jou komt. Het hoofd van alle machten en krachten, dat is Jezus. Dus die kracht, die macht is in jou. En dan ben je van die volheid vervuld. Dus die volheid van Jezus, van God, is in jou gekomen. En dat kan ook een power centrale worden in je leven. Het tweede, de volgende. Je identiteit in Christus. Kolossenzen 1, vers 27. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Nou, zegt Paulus, dat is dat zelf, dat is dat geheim. Wat is dat geheim van het evangelie? Dat Christus in u is. Christus is in je, dat is het geheim van het evangelie. En het is bekendgemaakt nu, in onze tijd. En dat is het evangelie. En dat is uw hoop op goddelijke luister. Dus we kunnen van daaruit die meisjes ook hoop geven. Niet alleen die volheid en die power van God is in je. Maar er is ook hoop op goddelijke luister. Nou, dat is natuurlijk een rare term, goddelijke luister. Het gaat niet over ballonnen en slingers. Maar het gaat over de luister van God. Over God die verschijnt in macht en majesteit. Over Gods aanwezigheid. In het Grieks staat er het woordje doxa. Dat betekent verschijnen, luister, majesteit. In het Hebreeuws gaat het om het woord kaboot. En dat is de verschijning van God op de Sinaï. In zijn majesteit en luister, in het licht, de ontoegankelijke licht. Het is de aanwezigheid van God in de vuurkolom. Als het volk Israël door de woestijn trekt. Het is de aanwezigheid van God in de tempel als die ingewijd wordt bij Salomo. En dan is die aanwezigheid zo krachtig aanwezig dat iedereen uit die tempel moet. Die wordt dan als het ware uitgeduwd. En als God in de tabernakel komt, de tent in de woestijn, dan wordt iedereen er ook uitgeduwd. Zo sterk is die aanwezigheid van God. God wil bij mensen wonen. Dat is ook het woord tabernakel, de tent. God wil bij mensen wonen. En het verwijst eigenlijk naar Openbaring 21. Als de hemel op aarde komt aan het eind van de geschiedenis. Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en God uit de hemel naar beneden komt. En het nieuwe Jeruzalem. En we geen zon meer nodig hebben, want God zal ons allemaal verlichten. Dat is die kabote weer. Die doxa, die luister van God. En die luister van God, iets daarvan hebben wij gekregen toen wij christen werden. Toen Christus in ons kwam. Toen we ons bekeerden en wedergeboren werden uit water en geest. We laten ons oude leven achter en ons nieuwe leven komt. En het nieuwe leven is dat Christus in ons komt door de Heilige Geest. Wedergeboren worden of later gedoopt worden met de geest. Dat de kracht van God in je komt. En dat zijn niet zomaar woorden, dat is werkelijkheid. Dat kan werkelijkheid worden in jouw leven, in mijn leven, in het leven van die meisjes. En dan gaan we naar Efeze 1, vers 9 en 10 toe. Dat gaat weer over dat geheim, over in Christus zijn. Dit geheim is onthuld, zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd te brengen, Christus. Omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. Als ik dat vers lees, dat geheim, dan heb ik de neiging om dit te doen. God heeft alles in Christus, als het ware, bij elkaar willen harken. Alles in Christus willen doen. En met Christus gaat hij naar Openbaring 21 toe. Die voltooiing van de tijd, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is onze bestemming. Een wereld zonder verdriet, zonder pijn, zonder rouw. Een nieuwe wereld. En in Christus begint dat nu al in ons, dat nieuwe leven. Dus ook in die meisjes begint dat nieuwe leven nu. We gaan naar de volgende toe, ja. Okay. Hoe kom je in Christus en hoe blijf je in Christus? Matthäus 28, wat we net lazen, heeft ook in vers 19. En daar staat, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Daar komt dat discipelschap op waar ik naartoe wil. Het belang van discipelschap en groeien naar Jezus toe. Door hem te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus je wordt discipel door gedoopt te worden. En ik heb het net eigenlijk al uitgelegd. Als je gedoopt wordt in water en geest, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan ontvang je, dan doe je afstand van dat oude leven, dat sterft in het doopwater als het ware, en het nieuwe leven komt in je. Die krachtcentrale, dat nieuwe. En dan word je ook een kind van God. En dan in vers 20, hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus gedoopt zijn is niet voldoende, dat is het begin. En daarna leer ze onderhouden wat ik jullie geleerd heb. Watch Manee, een bekende christen uit China, hij is al overleden, heeft daar een prachtig boekje over geschreven, over Efeze gaat dat. Zitten, wandelen, stand houden. Zitten is in Christus zijn. En dan moet je vooral blijven zitten. En nooit uit de weg gaan. Want dan ben je in die powercentrale van de geest. Dan ben je in die powercentrale van Christus. Wandelen is leven met God. Leven met Christus. Van daaruit. En stand houden is als je aangevochten wordt. Als er dingen in je leven gebeuren die schokkerend zijn. Dan kun je stand houden. Zodat de duivel, de Satan, de tegenstander je leven niet kapot maakt en het kapot blijft. Gaan we verder. Jezus in jouw context. Wat betekent het nou in jouw context? We richten ons op de context van de meisjes. In 1 Johannes 4, vers 4 staat... U bent kinderen. Uw kinderen komt uit God voort. En u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. Nou, voor de context van Johannes in die brief waren het de valse profeten. Dat is onze context niet. En dat is ook niet de context van de meisjes waar we het over hebben. De context van de meisjes waar we het over hebben is trauma. En vervolging, wat ze overkomen is. Maar er geldt nog dat Christus in je is. En dat hij machtiger is dan die in de wereld is. Dus machtiger dan de jihadisten. Machtiger dan de vervolging. Machtiger dan het leven dat zij in jou kapot gemaakt hebben. Dat is onze hoop, onze verwachting. En dan vertel ik een verhaal van Lea Sharibu. Als we het hebben over overwinning, over in Christus zijn, over de volle kerk, dan hebben we altijd twee soorten verhalen. Een verhaal van volharding en een verhaal van verlossing. En ik ga eerst een verhaal van volharding vertellen en dan een verhaal van verlossing. Dit is het verhaal van Lea Sharibu uit Dapchi, Nigeria. Op 19 mei van dit jaar werd Lea 20 jaar. Ze werd ontvoerd in februari 2018 toen ze 14 jaar was. Met ruim 100 andere meisjes werd ze meegenomen van haar school in Dapchi in het noorden van Nigeria. Ze werden ontvoerd door de beruchte strijders van IS uit de provincie West-Afrika. Na een maand onderhandelen werden alle meisjes vrijgelaten, behalve Lea. Zij stak haar hand op toen gevraagd werd wie er nog christen was. De andere meisjes, ook de christenmeisjes, hadden onder druk gezegd dat ze moslim wilden worden, omdat de belofte was dat ze dan vrij zouden worden. En er waren ook een paar moslimmeisjes onder, maar de meerderheid was christen. Lea moest achterblijven, dat moet je je voorstellen, een meisje van 14 jaar die dat besluit om te doen. En de andere meisjes die haar hand naar beneden willen trekken, zegt nee, nee, nee. En als enige blijft ze daarvoor kiezen. Ik vind dat ontroerend. Lea moest achterblijven en werd gedwongen om met een IS-commandant te trouwen, bij wie ze inmiddels 2 kinderen heeft. We weten niet hoe het met Lea is, we weten niet waar het is. Dit zijn de weinige gegevens die dan via via naar buiten komen. Vreselijk ook voor haar moeder en vader en haar broertje wat ze heeft. Dan een verhaal over verlossing. Een verhaal over verlossing van Fatima, Mohammed en Harar, Ethiopië. En al deze vrouwen en meisjes heb ik ontmoet, hè? Dus het zijn verhalen die ik ook zelf voor een deel meegemaakt heb. Oh, trouwens niet Lea Sharibu, niet, dat is de uitzondering. Fatima Mohammed is jonge vrouw van 25 jaar. Ze was lange tijd ziek. En alle traditionele geneesmiddelen en methoden binnen het islamitische geloof hadden niet geholpen. Ik heb er een heel kistje van thuis met amuletten, met drankjes en versen uit de Koran die kunnen helpen. Ze had gehoord dat ze naar een kerk moest gaan, want daar zou voor je gebeden worden en werd je genezen. Maar toen Fatima voor een kerk stond in haar buurt, durfde ze niet naar binnen te gaan. Want ze had ook gehoord dat als je als moslim een kerk binnengaat, dan kom je onder invloed van vloeken en geesten en dan gebeuren er slechte en boze dingen in je leven. Maar ja, ze stond er toch al. En omdat alle islamitische geneesmiddelen niet geholpen hadden, besloot ze toch om naar de kerk te gaan. En ze ging bij de muur van de kerk staan, daar waar een raam was. En daar hoorde ze een dominee praten over Jezus en God, et cetera. En ineens voelde ze dat er wat in haar veranderde, dat er wat in haar gebeurde. En realiseerde ze zich dat ze genezen was. Blij liep ze naar huis en besloot om Jezus te gaan volgen. En toen ze daarvoor in contact trad met de kerk en naar bijeenkomsten kwam en bij de dominee, hoorde haar mannen van. En die werd natuurlijk verschrikkelijk boos. En toen werd ze voor de keuze gesteld om of terug te keren naar de islam of uit huis gezet te worden. En ze besloot om niet terug te keren tot de islam. Dus haar man zette haar met haar zoontje op straat. Het was een echtscheiding. En daar stond ze zonder hulpmiddelen, zonder huis, zonder geld, zonder dak boven je hoofd. Vreselijk als consequentie. Ik vroeg of ze er spijt van had. Van haar bekering. Maar ze zei nee. Nee, niet in het minst. Ik wil bij Jezus horen die mij heeft genezen. En gelukkig heeft haar kerk haar opgevangen. En gaat haar zoontje naar school en is er nu een leider van vrouwen geworden in haar kerk. Ik vond het ook persoonlijk emotioneel toen tegenover haar zat. Er werd natuurlijk in vertaling gesproken. Maar er zat een jonge vrouw van 25 tegenover mij. Terwijl ik een tweeling thuis heb die ook 25 is toen. En dan denk je, ja, dat zijn kinderen voor mij. Mijn kinderen zijn nog kinderen. En zo'n kind neemt zo'n beslissing en maakt dat mee. Dat kon ik eigenlijk nauwelijks voorstellen. Als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat de Bijbel ook verhalen van vrouwen heeft die erg dingen meemaken. Er is maar één vrouw in de Bijbel die een trauma meemaakt. En die heeft het niet overleefd. Dat is de bijvrouw van de Leviet. In een van de laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Maar andere vrouwen maken dingen mee die waarschijnlijk ook traumatisch zijn. Maar niet zo erg als wat hier staat. Dan denk ik Tamar, Rut en Rahab. Maar ik denk ook aan Sarah, Hagar, Lea en Rachel. Ik denk aan Hanna, de moeder van Samuel. En zo kwam ik ook op Hanna, de profetes, de dochter van Fanuel. Want ik moest die twee Hanna's uit elkaar houden. En toen ik dat las, wat ik aan het begin gelezen heb, trof het me dat Hanna wel een heel slecht leven had gekregen. Ze was op een huwbare leeftijd, een meisje. En ze was getrouwd. Maar na 7 jaar overleed haar man. Of ze kinderen hadden, weet ik niet. Het staat er niet in de Bijbel. En dan staat er dat ze 84 jaar weduwe was. Nou, in die tijd in Israël en nu nog in Afrika en Azië en Latijns-Amerika. Als je geen man hebt, heb je geen levensonderhoud. Heb je geen schoolgeld voor je kinderen. Vervalt iedereen in armoede. Is dat skreppen en skragen, zeggen we op zijn Fries. Dus moet je alles bij elkaar schrapen en hard werken. En onze oermoeders hebben dat ook moeten doen. Maar dan kan je heel snel in verbittering raken. Dan kan je heel snel wanhopig worden. Dan kan je heel snel misschien ook wel denken, ik maak een eind aan mijn leven. Ik denk dat Hanna daar ook wel mee geconfronteerd werd. Mijn leven heeft geen zin. Dit overkomt, want dit is een lot. Denk aan Naomi hè, uit het Oude Testament. Denk aan andere vrouwen. Tamar. En wat doet Hanna dan? Tenminste, dat staat hier. Op een of andere manier gaat ze met God aan de werk om uit haar problemen te komen. Om haar leven weer zin te vinden. Ze legt haar leven in de handen van God. Ze zoekt naar een antwoord. God, waar kunt u mij gebruiken? Hoe kan mijn leven zinvol zijn? En dan vindt ze, ik denk ook geïnspireerd door de geest natuurlijk, het idee om naar de tempel te gaan en daar dag en nacht God te dienen met vasten en bidden. Kom er eens om, hè? Denk ik dan. Kom er eens om daartoe te komen. Want dat kan alleen maar als God bij je is. Want vasten en bidden, dag en nacht, nou, doe dat maar eens. En is dat zinvol? Dat is hartstikke zinvol. Want gebed kan heel veel bereiken. En er zijn zoveel mensen over de hele wereld die gebed nodig hebben. Zoveel situaties waar gebed een doorbraak zou moeten betekenen. Dus zo kan God haar gebruiken. En zo wilde zij ook ingeschakeld worden. Waarom vertel ik dat? Ik vertel dat omdat u daar misschien iets aan heeft. Want allemaal maken we erge dingen mee in ons leven. En allemaal staan we wel eens op een bepaald punt dat we zeggen, mijn leven houdt op. Nou is het zinloos, het heeft geen zin meer. En toch is er met God altijd een weg voorwaarts. Het hoeft niet per se bidden en vasten te zijn dag en nacht in je binnenkamer. Maar het zou dat ook wel kunnen zijn. En dit soort verhalen kunnen wij vertellen aan de meisjes die een trauma meegemaakt hebben. Jouw leven houdt niet op. God wil en kan met je verder. Vertrouw jezelf toe aan God en vraag aan God hulp en bijstand. En natuurlijk is het goed als de familie om haar heen staat. Natuurlijk is het goed als je niet door je man verlaten wordt. En natuurlijk is het goed als je ondersteund wordt. En daar is die traumacounseling natuurlijk ook voor. Maar we doen het, wat we dan noemen, holistisch integraal. Niet alleen met seculiere methoden uit de wetenschap, maar ook en vooral met verhalen uit de Bijbel. En met de kracht van het evangelie. Nou, dan ben ik even uitgepraat.